Goedemorgen. Ik vind het altijd heel bijzonder om weer bij jullie te zijn, om samen Gods woord te mogen openen, om samen te mogen luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. En zoals Bianca ook al gezegd heeft, het is altijd weer fijn om bij elkaar te zijn, omdat we al jaren verbonden mogen zijn in Gods werk. We waarderen enorm jullie ondersteuning, jullie trouw en dat mogen we iedere keer weer voelen, de warmte van het samen zijn. Ook leuk dat inderdaad mijn ouders hier ook zijn, dus voor degenen die hen nog kennen van vroeger, maak van de gelegenheid gebruik. Ik wil met jullie lezen een vers waar ik zo meteen het gedeelte eromheen ook wil lezen, maar Efeze 1. En dan wil ik even focussen alleen op vers 18. Even later zal ik, nadat ik wat vertel, het Bijbelgedeelte eromheen lezen. En dat is midden in een zin, dus ik vul even aan het begin. Ik bid voor verlichte ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping werkt en hoe rijk de heerlijkheid is zijn er erfenis bij de heiligen. Het thema daar is bidden voor de hoop die zijn roeping wekt. Daar bidt Paulus voor. Ik bid dat u ervaart de hoop van Gods roeping. Daar wil ik dus op ingaan vandaag. Hoop en roeping. En dat zijn twee dingen die best wel spannend zijn bij elkaar. Ik wil twee verhalen vertellen van dingen die ik heb meegemaakt of gesprekken die ik heb gehoord, gevoerd met mensen in Mexico. Ik ben ook verantwoordelijk voor het werk indirect van het Bijbelvertaalwerk in Mexico, waar Bijbelvertalers al 80 jaar ongeveer bezig zijn met Bijbelvertaalwerk. Hebben heel veel vertalingen gedaan. Gods woord is bij heel veel mensen al gekomen, maar er is nog steeds ook heel veel werk. Het is ook een land wat heel moeilijk is. En één familie die ik sprak, die zijn denk ik 25 jaar geleden begonnen met een Bijbelvertaalproject in een gebied wat enorm gemilitariseerd was. Er waren daar allerlei rebellengroepen gaande, er waren maffia, kartels bezig. En de regering had een enorme militaire aanwezigheid om de drugshandel een klein beetje in te dammen. En deze familie kwam daar als naïeve zendelingen, Bijbelvertalers, in zo'n dorp wonen. Kleine stad waar ze kwamen wonen. En niemand durfde met hen te praten. Want de regering dacht dat zij waren Canadezen, dat zij betrokken waren bij een of andere vage kerk uit Canada die wapens had geleverd aan de rebellen. Vraag mij niet waarom een kerk dat doet, maar dat was gebeurd. Dus de regering had heel veel wantrouwen naar hen. En de lokale bevolking was ook bang, want die hadden zoiets van, die mensen die kunnen gaan vertellen over wat er hier gebeurt. En voor je het weet, word je doodgeschoten. Mensen werden dagelijks doodgeschoten. Deze familie vond, die vrouw was op een gegeven moment alleen met haar kinderen thuis. En er was een schietpartij in de straat voor hun deur. Zij had het enige huis wat een raam had, wat tot de grond toe doorliep, waar dus iemand zomaar binnen kon lopen. Alle anderen hadden tralies voor de ramen. En die vrouw had zoiets, als de mensen op de vlucht willen, dan komen ze door ons huis heen. En mijn kleine kinderen. Angst. En inderdaad, de kinderen hebben op een gegeven moment ook een dood iemand gevonden in hun achtertuin. Dat leven. En toch is God met die familie aan het werk gegaan en hebben zij heel veel effect op hun werk gezien. God heeft die vrouw verlost van de angst waar ze van leefde. Zij kwamen op een gegeven moment te wonen in een huis waar bezweerders hadden gewoond. Heel veel spirituele donkerheid ook. En op een gegeven moment wist iedereen van... Er was een of ander dier binnengekomen in dat huis. En iedereen wist dat is een teken. Dat er iemand in dit huis ten dode is opgeschreven. En die vrouw die kreeg inderdaad, werd inderdaad doodziek. En had een ervaring dat ze buiten haar lichaam was. En als het ware de keuze kreeg van God. Van wil je terug of wil je naar mij toe komen? En ze had van ik ben nog niet klaar. Mijn kinderen hebben me nog nodig. De mensen hier hebben me nog nodig. En ze is teruggegaan. En op dat moment is ze beter geworden. En de bevolking om hen heen had zoiets van wat gebeurt hier? Want zij was toch bezweerd, ten dode opgeschreven, dit kon niet. En hun getuigenis is langzamerhand gaan groeien. Iemand anders werd neergeschoten in het naburige dorp. Zijn vrouw is toen in het donker, door het bos, in de bergen, naar hun huis gekomen om te vragen om hulp. Al heel bijzonder dat ze dat durfde. Iedereen in het dorp was bang. De vrouwen die kwamen bij die vrouw binnen om onder de dekens te schuilen. Want je weet niet, er is iemand die aan het schieten is in de omgeving. En die man die heeft toen die neergeschoten man meegenomen naar het ziekenhuis. En de commandant uit de omgeving die zei van, nou ja goed, dat is natuurlijk een ontzettend domme actie. Want als die man was overleden in jouw auto, had jij in de gevangenis gezeten, want zo werken de wetten daar. Hoe durfde je? Ja, ze zei, ja, maar die man die was aan het doodbloeden, ik moest hem meenemen. En dat christelijke getuigenis heeft deuren geopend. En die vrouw, die was inderdaad, toen er geschoten werd, was vertaalde Bijbelgedeelte aan het lezen met de andere vrouwen onder de dekens uit angst geschuild voor de mensen die hen bedreigde. En langzamerhand heeft het evangelie voet gekregen in die omgeving. Er zijn nu bloeiende kerken waar geen kerk was. Mensen lezen de Bijbel in hun eigen taal. Ondanks alles. God ging aan het werk door een gezin heen. Wat trouw was, wat hun roeping trouw was. En waar Gods kracht aanwezig was. En daar hebben we van gelezen, hè? De hoop van de roeping. Gods ongelooflijke kracht die zichtbaar wordt in mensen. En toch gaat het niet altijd zo. Want dat is wat het zo spannend maakt. Ik sprak met een andere familie die ook al 25 jaar bijbelvertaalwerk hebben gedaan en waar nog helemaal niets gebeurd is. En in feite, vorig jaar zeiden degene die hen hielpen bij het vertaalwerk, zeiden van je moet overnieuw beginnen. Want je hebt het voor één dialect gedaan, maar wij begrijpen elkaars dialect helemaal niet en we willen überhaupt elkaars dialect niet begrijpen, want we hebben ruzie met elkaar. Dus die ene Bijbel in dat ene dialect, die gaat niet gelezen worden. Dus het moeten twee vertalingen worden. Begin maar overnieuw. En dan ben je 25 jaar bezig. Kun je er iets bij voorstellen? De ontmoediging. En er is nog steeds geen kerk. Misschien zijn er één of twee gelovigen. Waar is de hoop dan? En dat is precies waar hoop over gaat. Hoop is geloven tegen de feiten in. Ik weet niet of sommigen van jullie het videootje hebben gezien of de video's van The Bible Project. Die hebben enorm mooie video's, tenminste animatievideo's over ieder Bijbelboek, waarbij je in één snelle manier door een Bijbelboek heen de thema's krijgt. Maar die hebben ook een aantal kernwoorden van de Bijbel op die manier behandeld. En zo hebben ze ook een video gemaakt, een animatievideo uitleg over het woord hoop. En een van de dingen die me daarin raakte was dat het Nieuwtestamentische woord hoop, elpis, is als het ware een deur waar geen deur is. Zo kan je het vertalen. Het is waar geen mogelijkheid is tot eruit komen, dat je toch een deur verwacht. Hoop is hoop op het onmogelijke. Omdat we een God hebben die het onmogelijke mogelijk maakt. Dat is wat hoop is. En Bianca had het over hoop. En dat is ook een van de thema's van mijn preek. Dus hoop en roeping. Hoop is niet hopen omdat het waarschijnlijk allemaal goed komt, want de feiten komen langzamerhand wel bij elkaar. Hoop is hoop op een God die het onmogelijke mogelijk maakt. Een deur waar geen deur is. En die familie die dus al 25 jaar bezig is, blijft hopen op de God die het onmogelijke mogelijk gaat maken. En daarom kunnen ze nog steeds door. En dat is de hoop van de roeping die we hebben. En Paulus kende die spanning ook. Ik ga straks wat korte bijbelgedeelten noemen, kort voorlezen, uit 2 Timotheus. Wanneer Paulus helemaal aan het einde van zijn leven is. En dan zie je die spanning erin zitten. En een spanning die wij denk ik allemaal ook wel kennen. Laat ik eerst nu dat bijbelgedeelte wat verder lezen. Dus Efeze 1, vers 18 tot 23. Daarom. Oh, ik begin bij vers 15, want het is één grote zin. En Paulus, die houdt van lange zinnen. Dus ik moet wat eerder beginnen, anders snap je het niet. Daarom houd ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken. U gedenkende in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn de roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn er erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van zijn macht. Die hij gewrocht heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven alles wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Nou, deze zin, één zin van Paulus, is ongelooflijk compact, vol met informatie, vol met betekenis. Je kan daar volens mij een prekenserie van 10 preken over houden en het nog steeds niet allemaal uitgeput hebben. Het is echt ontzettend veel valt erover te zeggen. Maar het basisidee is dat Paulus zegt, ja, ik ben ontzettend dankbaar voor jullie geloof. En daar dank ik God elke dag voor. Maar ik hoop dat jullie nog veel meer gaan zien van wie God werkelijk is. Dat jullie hem werkelijk leren kennen en dat jullie zien hoe groot zijn macht is en waartoe hij jullie geroepen heeft. Dat jullie die hoop mogen ervaren in je dagelijks leven. In hoe je als gelovige, als christen in deze maatschappij staat. Want God heeft alle macht in hemel en op aarde en wil door jullie heen werken. En ik bid dus dat jullie ogen daarvoor geopend worden. En daarbij impliciet is dus, ja, het is niet altijd makkelijk. Ja, jullie worden misschien vervolgd. Ja, jullie zien het vandaag misschien ook niet. Maar die kracht van God is zo overweldigend. En hij is aan het werk. En het gaat gebeuren. Ook als je het nu nog niet ziet. En daarom bidt Paulus voor geopende ogen. geestelijke ogen. En dat is waartoe hij ons oproept. Geestelijke ogen die geopend zijn voor wie God is en wat hij gaat doen in deze wereld. En dat is dus het motto waar Paulus zich aan vasthoudt. Zo leefde hij zijn leven. Zo kon hij het volhouden. Ook al gebeurde bij hem ongelooflijk veel wat fout ging. Hoe vaak was hij niet in een plek waar niemand wilde luisteren? Hoe vaak werd hij niet weggejaagd? Hij werd vermoord voor de boodschap die hij bracht. Tenminste, uiteindelijk werd hij vermoord en meerdere keren werd het geprobeerd. Er zijn weinig mensen die meerdere keren gestenigd zijn. Meestal overleef je dat niet. Paulus heeft het meerdere keren gehad. Uiteindelijk heeft hij schipbreuk geleden, is hij waarschijnlijk onthoofd, denkt men, geloof ik, in Rome. Hij heeft heel veel moeite, tegenslag, ellende, afwijzing meegemaakt. En toch hield hij hoop vast. Want hij geloofde in een God die het onmogelijke mogelijk maakt. Een God die eindeloos veel kracht heeft. En hij bidt dat wij dat ook mogen zien. En het raakte mij toen ik in 2 Timotheus aan het lezen was. Hoe hij inderdaad het moeilijk had. Vol teleurstelling leefde. Ik noem zomaar een paar versen. En je hoeft het niet op te zoeken, je mag het, maar ik ga vrij snel hoor. 2 Timotheus 1 vers 15 zegt hij: zoals je weet heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd. Ook Phrygius en Hermogenes. Kun je je voorstellen? Dus je bent aan het eind van het leven en dan zegt hij: iedereen in Azië heeft zich van mij afgekeerd. De teleurstelling druipt er vanaf. En hij noemt het meerdere keren. 2 Timotheus 4, vers 10 zegt hij het nog een keer. Want Demas heeft uit liefde voor de tegenwoordige wereld mij ook verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken en Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. En impliciet, ik ben nu helemaal alleen. Vers 16. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar alle hebben mij in de steek gelaten. Dat is de grote Paulus, waarvan je denkt van iedereen was blij met hem, trots op hem, geestelijke vader van zoveel mensen. Zo voelde hij zich. Alleen gelaten, eenzaam, met vragen van hoe gaat dit nou? Waar is God nou? Maar toch kon hij het volhouden omdat hij die zekerheid had die we in Efeze genoemd hebben. En daarom kon hij ook zeggen in hoofdstuk 4, vers 5 tot 8, dat lees ik dan ook voor van 2 Timotheus. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. En wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd. En het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben liefgehad. En dan zegt Paulus dus: ik heb het geloof behouden. Ik heb de strijd gestreden. En ik heb mijn werk gedaan. En die oproep legt hij dan dus ook bij Timotheus neer. En die legt hij ook bij ons neer. En dan is het dus niet een makkelijke oproep van: jongens, het gaat allemaal fantastisch zijn. Ga met God en God zal je zegenen. Zo zegt Paulus het helemaal niet. Hij zegt: het is vaak ontzettend moeilijk. Het is vaak heel onzichtbaar. Het is zwaar werk. Maar God is erbij. God is deel van het pad. En dat is waar het over gaat in geloof. Geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. En daarmee roept Paulus ons allemaal op om onze roeping trouw te zijn. De kracht van God die in onze zwakheid openbaar wordt. En ik wil dus even een paar dingen zeggen over roeping en hoop. Roeping. God heeft ons geroepen. En als je de Bijbel erop naleest over roeping, dan is het een roeping die meestal opgaat voor iedere gelovige. Als je in de brieven van Paulus leest, dan heeft Paulus het bijna altijd over de roeping die voor iedere gelovige geldt. Je bent geroepen tot een eeuwig leven. Het getuige zijn van God in je dagelijks leven. En het is een roeping die absoluut niet gebaseerd is op je eigen kracht of je eigen kwaliteiten. Paulus zegt, u was dood door uw zonde in Efeze 1. Of in vers 12 van hetzelfde hoofdstuk. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Paulus herinnert ons aan het feit dat wij zwak zijn. Dat wij van onszelf geen hoop hebben. Dat wij van onszelf het niet redden. U leefde zonder hoop en zonder God. Maar met God verandert dat. Het is een roeping tot een leven dat Gods doel vervult in ons. En Paulus, ik kom daar even op terug wat ik eerder voorgelezen had in 2 Timotheus. Paulus zegt, ik heb het geloof behouden en ik heb de loop volbracht. Ik heb de wedloop afgelopen. En dat is dus die tweevoudige roeping die denk ik geldt voor ons allemaal. Onze roeping is ten eerste trouw zijn aan God. Het geloof vasthouden. Het geloof in je leven te laten uitwerken. U bent geroepen om het geloof realiteit te laten worden in uw leven. Om die hoop realiteit te laten worden in uw leven. Om niet weg te zakken in onverschilligheid. Of in wanhoop. En daarom bad Paulus voor de gemeente. Ik bid dat uw ogen geopend worden. Want dat is wat geloof is. Dat je God ziet. Dus het eerste van je roeping is altijd het geloof realiteit te laten worden in je leven. Maar het tweede deel van de roeping is het uitleven naar anderen toe. Paulus zegt, de wedloop lopen, het evangelie verkondigen, dat komt iedere keer weer terug. Verkondigen en dienen. En als Paulus het over verkondigen en dienen heeft, dan heeft hij ook allerlei mooie beelden. In 2 Timotheus zegt hij, oh nee, dat is in Korinthe, zegt hij, ik ren niet als iemand die geen doel heeft. Ik vecht niet als een vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Onze roeping is Gods handen en vertegenwoordiger te zijn in een wereld die geen hoop heeft. En dat betekent dat je niet zomaar wat doelloos rondloopt. Als Paulus het zegt, als een vuistvechter die zomaar een beetje wat in de lucht rondslaat, dan verlies je het gevecht. Of als een wedloper die zomaar in het wilde weg gaat lopen zonder dat hij binnen de lijntjes loopt. Want als je bij de Tour de France, die nu net begonnen is, niet de richtingaanwijzers volgt en zomaar wat gaat fietsen, dan word je gedisqualificeerd. Je moet wel de route volgen. En dat is wat van ons gevraagd wordt. Dat we de route volgen. Dat we ons doel dienen. Dat wij tot ons recht komen in de roeping die God voor ons heeft. En welke roeping heeft u dan? Waar heeft God u toe geroepen om zijn vertegenwoordiger te zijn in deze wereld? Ik heb daar veel over gezegd in mijn vorige preek, een jaar geleden. Voor degenen die dat nog herinneren. Maar Dat wil ik u dus nogmaals meegeven. We zijn allemaal geroepen in zijn dienst. Hoe u dat ook uitwerkt. En ga dus niet zomaar in het doelloze rondslaan. Ga niet zomaar een rondje fietsen, maar fiets de route. De wedloop volbrengen. En het evangelie laten zien in de wereld om ons heen. En wij zijn heel dankbaar dat wij dat ook mogen doen op onze manier. Zoals Bianca al begon te vertellen. Denk aan die mensen in Mexico die zonder hoop leefden. Waar wij aan mogen bijdragen dat zij het evangelie krijgen. Dat kerken mogen groeien. Nu net zijn er in Tanzania 7 nieuwe testamenten uitgebracht. In de afgelopen 6 maanden of zo. Mensen die voor het eerst de Bijbel, het Nieuwe Testament dan, kunnen lezen. En het mooie is dat het natuurlijk niet ophoudt bij het Nieuwe Testament. De mensen hebben dorst gekregen naar meer en Oud Testament vertalingen beginnen nu ook in diezelfde talen te gebeuren. God dienen in alle omstandigheden. Ook als het lastig is. Ook als dingen soms tegenzitten. En dan denk ik aan een collega van ons in Cameroen. Die in een heel gevaarlijke omgeving was blijven werken. Ondanks dat er burgeroorlog was. En hij had kunnen vluchten. Hij heeft het niet gedaan. En hij kwam terug van een bijbelgebruikcursus. En werd overvallen. En gedood. Hij was trouw aan zijn roeping. En zijn wij trouw aan onze roeping in alle omstandigheden? Kunnen wij straks zeggen aan het eind van ons leven, zoals Paulus dat zei, ik heb de goede strijd gestreden? Of hebben we zomaar wat rondgeslagen in de lucht? Die vraag die leg ik mezelf voor, dat is best wel ernstig. Heb ik de goede strijd gestreden? Of was ik toch te veel met mezelf bezig? Gelukkig, ik had al gezegd, hangt het niet alleen van ons af. Want als Paulus praat, dan praat hij vooral over God. Dan zegt hij, uiteindelijk is het Gods kracht die nodig is, want wij zijn zwak. Maar God heeft die ongelooflijke kracht te bieden. En we hebben dat nog net voor de preek gezongen, hè? Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Dat is wat ons gaande houdt. Gods werk gaat door. En dat mogen we zien om ons heen. Ik had het al over die Nieuwe Testamenten. Er zijn nu net in Nigeria 20 nieuwe Bijbelvertalingen begonnen. Waar de mensen van ons team zoiets hadden, dat kunnen we helemaal niet, dat is veel te veel. Hebben we gezegd van we kunnen het wel met Gods hulp. Met op een andere manier naar de werkelijkheid kijken, hebben ze gezegd van wij doen dat. Dat heet de Mark Road Project, waarbij het Marcus-evangelie in delen heel snel wordt uitgebracht. Er wordt taalkundig onderzoek gedaan. En in plaats van dat het project zo heel langdurig wordt, proberen we sneller die mensen op zijn minst het begin van het evangelie te hebben. En mede daardoor is er iets onvoorstelbaars gaande. Het Bijbelvertaalwerk wordt wereldwijd steeds meer mensen worden bereikt. En jullie hebben in de bazuin nu ook, dank je Corine dat je dat erin had gezet, Wycliffe Bijbelvertaalwerk in cijfers. En ja, daar zitten best wel confronterende getallen bij. 1,5 miljard mensen die nog steeds niet de hele Bijbel in hun eigen taal hebben. Tegelijkertijd, als je dat ziet, dat er al 1600 talen een Nieuw Testament hebben. Toen wij begonnen aan ons werk, 25 jaar geleden, waren dat er minder dan 1000. Dat betekent dus minstens 600-700 meer Nieuw Testamenten die uitgebracht zijn wereldwijd. Wij zeiden altijd dat er nog minstens 2000 talen een Bijbelvertaling nodig hebben. We hebben het nu over minder dan 1000 talen. Er is iets onvoorstelbaars gaande in het Bijbelvertaalwerk wat nooit tevoren gebeurd is in de geschiedenis van de wereld. Zo snel, zoveel mensen die bereikt worden met het woord van God. En dat geeft hoop. Dat geeft zoveel hoop. En dat in feite is dat ook wat er gebeurt wereldwijd in de kerk. In Nederland is de kerk aan het krimpen. Denken met z'n allen, het geloof is als een kaarsje uit aan het gaan. Maar als je naar wereldwijd kijkt, bloeit en groeit het geloof als nooit tevoren. En wij hebben het voorrecht dat te mogen zien. God is trouw. Het is Gods werk. God is zijn koninkrijk aan het bouwen. Ook als wij het misschien niet zien. En daarbij vind ik 2 Timotheus, ik ben al heel veel uit 2 Timotheus aan het citeren, ook zo mooi, 2 Timotheus 2 vers 13, waarin staat dat God is trouw, ook al zijn wij ontrouw. En dat staat in zo'n mooi Bijbelgedeelte. En dan zegt Paulus een heel lijstje van dingen. Als wij dit doen, dan doet God dat ook. Als wij, ik zou het moeten opzoeken, maar als wij hem volgen, dan is hij ook met ons. En dan uiteindelijk staat er, en als wij ontrouw zijn, dan verwacht je dus, dan is God ook ontrouw. En dan zegt Paulus, nee, dan is God trouw, want ontrouw zijn kan hij niet. God is trouw. God geeft hoop. En die hoop is zo centraal in de Bijbel. Van Genesis tot Openbaringen wordt Gods hoop zichtbaar. Dat begint met Adam en Eva, toen ze er een puinhoop van hadden gemaakt in het paradijs. Dan geeft God hoop. Dan zegt God, er komt er een die de kop van de slang zal vermorzelen. En aan het eind in Openbaringen is de hoop werkelijkheid geworden. Waarbij de stad van God neerdaalt op aarde. Hoop is de leidraad van de Bijbel. Maar het is altijd een hoop tegen beter weten in. Want de omstandigheden zijn vaak moeilijk. En dan denk ik aan die vertalers in Mexico. Dan denk ik aan die medewerker in Cameroen. Dan denk ik aan onze collega's in Congo, waar Bianca dagelijks mee werkt. Die zo vaak in de gebeds-app schrijven wat er nu weer gebeurd is. Een kind wat doodgaat omdat het ziek is. Een overval waarbij je alles verliezen. En toch houden ze hoop. Hoop, omdat God hoop geeft, omdat dat is wie hij is. Laat je dus vervullen door die hoop. God is aan het werk, in Bijbelvertaalwerk, maar ook in jouw leven. Ook nu. En ik zei al, het is hoop die niet per se zichtbaar is. En dat is waar Paulus om bidt. Dat je ogen geopend mogen worden, zodat je de hoop gaat zien van zijn evangelie. De hoop van zijn kracht. De hoop dat hij ook door jou aan het werk wil gaan. Want zijn roeping geldt ook voor jou. Dat je het laat stromen. Dat je je laat vervullen door die hoop. Ook als je aan je stoel gekluisterd bent. Ook als je misschien depressief bent. Ook als je het zelf niet meer ziet zitten. Ook als je ziek bent. Want God is de God van de onmogelijkheden. Hij wil door jou heen werken. Ook al ben je zwak. Want hij is machtig. En hoe werkt die hoop in jouw leven? Hoe werkt die hoop in mijn leven? Laat ik die hoop door mij heen stromen. Ik wil afsluiten met het nog een keer lezen van dat Bijbelgedeelte. Rustig, zodat u het tot u in kan laten werken. Met alles wat ik gezegd heb in uw achterhoofd. Efeze 1, vers 15 tot 23. Daarom houd ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot alle heiligen, niet op te danken. U gedenkende in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te leren kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping werkt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan de rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven alles wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem, die alles in alle volmaakt. En dat is ook mijn gebed voor de gemeente Rehoboth in Sliedrecht. Dat u vervuld wordt met die hoop. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Amen. Laten we bidden. En Vader, zo willen we bij u komen om u te danken dat u aan het werk bent in deze gemeente, in de gemeente Rehoboth, in uw wereldwijde gemeente en in ons. Dat u ons dat geloof geschonken heeft. Maar we weten ook dat zo vaak we nog niet zien wat er nog veel meer mogelijk is. Hoe groot de hoop is die u ons wilt geven. Hoe groot de kracht is die u in ons wilt uit laten werken. En help ons om zoals Paulus dat bidt, geopende ogen te hebben. Ogen die ze mogen zien wat u wilt doen. Ook waar het onmogelijk lijkt. Ook waar de omstandigheden misschien hopeloos lijken, wilt u aan het werk. En bent u degene die door ons heen aan de slag wilt. Wilt u ons bereid maken om die roeping werkelijkheid te laten worden in ons leven. Dat het niet meer van ons afhangt, maar van u. Dat we ons door u laten gebruiken. Dat we niet meer naar onszelf kijken, maar dat we naar u kijken. Dat we niet zoals zoals Petrus deed, naar de golf kijken, maar dat we u zien. En dat we stap voor stap achter u aan over het water mogen lopen. Het onmogelijke doen, omdat u hoop geeft. Dat we het volhouden. Ook als we ons misschien alleen gelaten voelen, zoals Paulus dat ook voelde. Dat we uiteindelijk mogen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. Amen.